Een uur bij uw gebuur. Vandaag een interview met Albert Jolly, Roger de Maarschalk en Jacques Ruiz over 100 jaar Lindenhof te Hoeidaar. Goedemiddag, luisteraar van Zonien. Welkom in de vierde aflevering van het programma Een uur bij uw gebuur van deze zondag 26 oktober 1980. Omdat ons programma nog jong is, zou ik u even willen herhalen wat de bedoelingen ervan zijn. Een uur bij uw gebuur wil mensen uit de Druivenstreek aan het woord laten voor de micro van Radio Zonien. Deze vrije radio biedt ons de unieke kans om naar de verhalen van onze buren te luisteren. Wij zijn ervan overtuigd dat de ervaringen en belevenissen van ieder streekgenoot zonder onderscheid van rang of stand en zonder grens van leeftijd de moeite waard zijn om ze u, luisteraar, langs deze weg aan te bieden. Daarom willen we erop aandringen ons te schrijven, of omdat u zelf iets te vertellen hebt, of omdat u iemand kent met een verhaal. Op die manier hopen wij dat Radio Zonien een bescheiden bijdrage zal leveren aan het gemeenschapsleven in de Druivenstreek. Ons adres: Postbus 24 1990 te Hoeidaart. En vandaag praten wij over 100 jaar Lindenhof in Hoeidaart. En we hebben drie mensen, ze zitten niet alle drie in de studio. Daar is nog een beetje plaatsgebrek. We zijn een jonge radio ook. En we hebben maar 2 vierkante meter studio. Daarom gaan we ze 1 voor 1 binnenlaten. En we gaan ook een poging doen om soms eens met 2 mensen tegelijk te praten. Maar als eerste bij mij zit hier Albert Jolly. Dag Albert.
Dag Jan.
Wij gaan eens even praten over de komende feestdag, of laten we zeggen het komende feestweekend, want het Lindenhof bestaat 100 jaar. En u gaat ons eens even laten terugblikken in de tijd waar het gebouw begonnen is in de tijd.
Inderdaad Jan, zoals je daar komt te zeggen, het Lindenhof, of tenminste toch het gebouw waar dat het Lindenhof in huist, bestaat dus 100 jaar. Wel, de tv-kijkers die hebben de laatste weken kunnen ondervinden in de verschillende programma's, herdenkingsprogramma's die er opgebouwd werden, waar er gesproken werd over 150 jaar België, hoe dat onder andere de schooloorlog in 1879 hier gewoed heeft in ons land. En hoe dat dus door een wet genoemd naar een zeker meneer Van Umbeek, dus een echte schoolstrijd ontstond tussen de liberalen, de vrijzinnigen en de katholieken. Ja. Op dat ogenblik hebben de katholieken dus alle hulp ontzegd geworden en hebben ze dus zelf de maatregelen moeten nemen om hun eigen leerprogramma's en hun eigen kinderen die ze willen bereiken, dus onder dak te brengen.
Dat is het.
Dat is onder andere het vertrekpunt geweest van die Breugelzaal, of tenminste van het gebouw waar voor het ogenblik de Breugelzaal in gevestigd is.
Dus enkel het middengedeelte, de andere zaken zijn er.
De andere zaken die zijn er achteraf allemaal bijgekomen, ja.
Dat is het. Dus in 1880 was er een vrije school gevestigd in het Lindenhof. Enfin, dat wij nu kennen als Lindenhof. Hoe was de structuur van die school?
Wel, die school, dat was dus één onderwijzer. Ik heb daar nog thuis over vertellen, over meneer Cassaar. Dat was een legendarische figuur in de gemeente. Één onderwijzer die daarmee jongens is dus begonnen. Die dus alleen aan de jongens onderwijs gaf. Later is daar een hulp onderwijzer bijgekomen. En die hebben daar dus werkelijk de jongens meegegeven, want ik heb er altijd anekdotes over verteld. Die mannen die daar bij Cassaar waren, dat waren echte krakken op alle gebied. Dus die hebben daar een goed onderwijs gekregen. Dat heeft dan zo 7-8 jaar verder zijn loop gekregen. En dan moet dat op een bepaald moment, bij gebrek aan, waarschijnlijk aan financiële middelen, moet dat gestopt zijn. En moet dus tot de vroegere toestand, die waarschijnlijk berustte in een gemeenteschool, in een jongensgemeenteschool, moet dus terug tot de vroegere toestand gekomen zijn.
Dat is het. En hoe lang heeft die vrije school bestaan?
Wel, ik denk dat zo een 7-8 jaar moet volgens dat we kunnen opvissen hebben in de archieven van de gemeente, moet dat 7-8 jaar daar dus gevestigd geweest zijn.
En dan daarna kwamen de zusters?
Dan daarna hebben de zusters dus die op de Waverse Steenweg dus een vesting hadden, en die waarschijnlijk daar plaatsgebrek hadden, die zijn daar dus met een kleuterklasse begonnen, en dat is dan verder zijn loop gegaan tot in
1939. En waren daar, dan waren er meer klassen, dan waren er meer
kinderen. Dan waren er drie klassen dus. Ja. Er was een grote ruimte die ze onder gescheiden hadden met een houten wand.
Ja.
Dan was dan twee klassen en een andere klas, daar hadden ze dus een muur tussen gezet. Hoe, weet ik niet juist, maar in ieder geval, zo was de samenstelling, dus een grote ruimte gescheiden met een houten muur en dan een andere klas waar dat dus de muur in steen dus.
En u kunt het goed weten, Albert, want u bent zelf leerling geweest.
De generatie, onze generatie en nog de jonger mensen zijn dus tot in 39 daar leerling geweest.
Ja.
Dat was werkelijk een enig zicht.
Ja.
De zusters, er was verzameling aan de vroege, de hoofdzusterschool dus, op de Waalse Steenweg, was een verzameling van de kinderen die langs deze kant, die kant woonden.
Ja.
En die gingen dus in processie tot Lindeke.
Mm-hmm.
Dat deden ze zo 4 keer per dag, dus morgens, 's middags opkomen, 's middags terug af en 's namiddags terug om.
Ja, ja,
dat was een echte processie en dan met de drie zusters waren er toen. Dat was werkelijk.
Dat was een pittige
dat was een heel belevenis dus. Ja, die gasten daar zien rond te trekken, ver langs de Koldamstraat af. Dat was werkelijk een enig feitje in Noorda.
Dat is het. Tot in 1939 en toen alweer.
Toen in 1939, dan hebben ze natuurlijk, werd die lokale gebouwd die langs een de Desiree van der Varenstraat zijn gevestigd.
Ja.
Het onderste gedeelte tenminste. Dan hebben de kleuterklassen daar hun intrek genomen.
Mm-hmm.
En de zusters zijn dus verhuisd. En het lokale plindek was vrij.
Ja.
Men heeft er natuurlijk niet gewacht. Onmiddellijk is er daar het Sint-Jan Bergmans patronaat ingevestigd geworden. Men heeft er een verhoog getimmeld. En op de voorzijde van dat verhoog, dus de schuttingswand, daar staat nog, en die is nu nog te zien, enfin, ze is niet te zien, maar omdat er de doeken overal hangen. Maar op die wand, daar staat nog altijd patronaat Sint-Jan Bergmans. Dus.
Dat
was in de tijd van meneer Van Kerkhoven en meneer Van Gouwen. Dus die zijn daar onmiddellijk met patronaat gestart.
Thank you. is goed.
Ja, en nu heeft Albert even de stoel geruimd voor Jacques Ruiz. Jacques, wij waren in 1939 gebleven. En jij hebt, u bent er al bij van bij de eerste bouwwerken, of de eerste bouwwerf die er aan het Lindenhof gebeurt, Jacques.
Maar ja, die eerste bouwwerken, als je dat bouwwerken mocht noemen, die zijn gebeurd binnen de bezetting. Het Lindenhof was in die tijd in zo'n danige toestand dat het glas niet meer in de ramen hield. En wij vonden het beter op om de vergaderingen van de cahier te laten doorgaan dan in de zagerij Marien van dat afrolout waarmee kistjes werden gemaakt om dat voor de ramen te nagelen. Dat zijn dus een van de eerste bouwwerken geweest van het huidige Lindenhof.
Ja, ja. En laten we zeggen dat eigenlijk werd die patronaatzaal, die werd wat opgelapt, enfin, die oude school werd wat opgelapt om die als patronaatzaal. Of was het beter? Was het zo fel als dat men het nu doet? Ik bedoel.
Ik spreek van onder de bezetting.
Ja.
Toen was er niet zoveel sprake van patronaat, maar wel. Ik stond toen in de jeugdbeweging, de KJ, als ik het met name mag noemen.
Ja, ja.
En daar gingen regelmatig massa-avonden door. En ik herinner me nog heel goed dat we op een avond met 300 jonge gasten, tussen de 15 en de 25 jaar, en dat er daarvan zeker een 70-tal werkweigeraars waren. En ik herinner me nog heel goed dat ik langs de achterkant, ik was ook bij die werkweigeraars, liepen rond de neuzen of er geen gestapelmannen op ons afkwamen. En ik denk, het Lindenhof is altijd voor ons een thuis geweest. We voelen ons thuis en nog altijd. En er is geen enkele keer, nochtans hadden tientallen keer de kans om daar de hand te leggen op enkele werkweigeraars of weerstanders.
Ja, ja, ja.
Dat was dus wat de bezetting betreft.
Dat was wat de bezetting betreft. En u hebt daar, laten we maar zeggen, van 1940 tot 1980, van die 100 jaar zaken, hebt u er 40 in doorgebracht in het Lindenhof. En dat is nog iedere dag zo. Vertel eens, hoe zat dat, wanneer zijn eigenlijk de werken, de grote werken begonnen? Laten we maar zeggen, want daar zijn, dat is in verschillende etappes gegaan. Hè?
Maar ja, de grote werken die zijn begonnen onder impuls van onze vriend Roger. Die droomde ervan van Lindenhof zoals het in die tijd was, van dat op de Kalfrater, die heeft tientallen zalen gaan bekijken, tot op een zekere dag, dat dit moet nu zo'n 17, 18 jaar geleden zijn, dat we dan met een paar Vlaamse kermissen die we hadden gegeven, hadden we enkele duizenden francs bij elkaar kunnen krijgen, en toen zijn we begonnen. En ik moet zeggen, in die tijd, 50 à 60 man hebben aan de eerste werken, aan de eerste grote werken van het Lindenhof deelgenomen. Daar is gemetst, daar is getimmerd, elektrische leidingen, er zijn grondwerken gebeurd, er is van alles gebeurd. En de ganse parochie voelde dat er nood was aan een lokaal. Mm-hmm. En die hebben zich allemaal ingezet om van het Lindenhof te maken. Het is dankzij de inzet van die tientallen personen dat we nu staan met het Lindenhof zoals we het nu kennen, niet uitgebreid.
Ja, ja. Maar de eerste vorm, laten we zeggen, na het patronaat. Wij kennen hem nu met de Olympiazaal, vooraan kennen we dat kleine zaaltje. Maar wat was de eerste uitbreiding, of de grote hernieuwing, de eerste grote hernieuwing in het Lindenhof? Herinner je?
Nou, dat is een gebeurd 15, 16 jaar geleden toen het bestaande podium is afgebroken geweest. Wat hebben we allemaal niet gedaan? Het plafond, dat was te hoog. We hebben die doeken eraan gebracht.
Ja, ja,
de ramen, we hadden geen geld om die ramen te zetten. We hebben dichtgemaakt met karton en daar doeken voor gespannen. Ter wijze dat een zaal was. In die tijd was de mode een zaal zonder vensters in.
Ja, ja, ja.
En dan met vele kleuren en veel licht. En de jeugd die stond er zot van het Lindenhof.
Ja, ja, ja,
iedere week, dat was nog onze vriend dan bij de Brabant met zijn echtgenoot. Iedere week de paard die kwam houden. Dat was een soort jeugdclub, niet zoals we die nu kennen.
Nee.
En dat was nog onder begeleiding van ouders en zo.
Ja, ja.
Dat is in feite de eerste grote stap geweest, dus een klein 20 jaar. Of ik kan me vergissen, misschien 17, 18 jaar geleden.
vaak aan de zaal, gelijk we hem nu kennen, hangt de Olympiazaal vast. Die was er vroeger niet. Vroeger was er een klein barken, als ik me niet vergis.
Ja, naast de bestaande Breugelzaal was de lange, smalle bar met een klein stukje keuken daaraan. Maar gezien het succes dat die zaal had, dus de oude Lindenhof, dus de Breugelzaal, zagen we ons genoodzaakt om uitbreiding te nemen, want ja, we konden gewoon niet voldoen aan de vraag van de verenigingen en van particuliere mensen die gaarne een zaal hadden om een feestje te geven of zo. En toen hadden we de gelegenheid om de grond gelegen achter het Lindenhof, dat was in de jaren 70, om die aan een tamelijk schappelijke prijs kunnen aan te schaffen. En dan zaten we met die grond, ja, die mocht er niet blijven liggen, dat was enkele grond, we moesten niet anders doen dan eten en diesten afkappen. Dan hebben we gezegd, er moet iets gebeuren. Dan hebben we dat fameuze Doenderspouw, of ik was ook niet vergist. Mm-hmm. En er zijn er onderhandse leningen gebeurd en feesten gegeven en tombola. Mm-hmm. En toen hebben we de grote stap gewaagd, we hebben ons diep in de schulden gezet, we hebben de Olympiazaal gebouwd. Mm-hmm. En die was dan op den deur nog te klein, terwijl ze dan met de keuken nog moesten verfraaien. En omdat we niet konden voldoen aan de vraag om trouwfeesten, om teerfeesten voor de verenigingen en
ja,
zo.
Ja, ja.
Ja, dat was 7-8 jaar geleden, hè, dat dus de Olympiazaal tot stand is gekomen.
Maar altijd wel te verstaan met eigen, enfin, dus middelen die bijeengehaald werden, maar dat is met eigen mensen gebouwd ook en zo. Dat is toch wel belangrijk.
Nee, de Olympia is de ruwbouw is gedaan geweest door een firma. De rest, ik kan u zeggen dat er niet honderden, maar duizenden uren door vrijwilligers zijn versleten in de Olympiazaal om te maken wat ze nu is, want toen die Olympiazaal er stond, afgeleverd door de bouwmeester, dan was een hangar zoals er gebouwd wordt voor het leger. Ja. En als we nu zien dat de Olympia een zaal is waar iedere jonge mens en zelfs ouderen op
verliest, mooie zaal.
Hè, ja, dan moeten we zeggen dat de vele vrijwilligers, niet vaak mensen zelfs, hè, dat die daarvan iets moois hebben gemaakt.
Ik ga u een vraag stellen waar u me 9 keer op 10 het antwoord schuldig gaat aan blijven. Jacques, hoeveel mensen schat u dat zich ingezet hebben voor het Lindenhof? Kunt u me dat zeggen, of ongeveer zeggen?
Hoeveel mensen, ik zeg, toen we begonnen zijn, dat was een 60-tal. Daarvan zijn er al veel mensen, ja, die het tijdig met het eeuwige hebben verwisseld. Ja. Maar alles bij elkaar kunnen we toch zeggen 300-400 mensen die zich ingezet hebben, al die een tijd om van het Lindenhof te maken wat het nu is.
Dat is enorm.
Bij jou te komen. in jouw mond te wonen. Laat me nu toch niet alleen, radeloos en verloren. Sloot die muren om me heen, help me zo.
Dames en heren, beste luisteraars. Goedemiddag, Roger.
Goedemiddag, Jan.
Jij komt dus even praten over uw bijdrage, of laten we zeggen onder andere uw bijdrage tot het Lindenhof, misschien meer specifiek, alhoewel dat je ook in overal gestaan hebt in het Lindenhof en misschien maanden aan een stuk, maar meer specifiek over alles wat aan ontspanning geleverd is in die zaal. Dat is enorm, hè?
Ja, dus te zeggen, daar is veel over te zeggen. En daar zou men kunnen een avond over vertellen. Maar ik zou toch willen de nadruk leggen op de start van wat er gebeurd is in het Lindenhof. Als we vertrokken zijn met de zaal, of tenminste wat toen alleen maar de breugelzaal was, want soms is dat in vele etappes gebeurd en wat men nu... Het Lindenhof-complex noemt, dat is in gedurende de jaren gegroeid met de medewerking en met vele andere middelen die er gebruikt geweest zijn. Mm-hmm. Maar de overbedoeling was, toen in die tijd, dus laten we zeggen dat was in 62, mm-hmm. dus dat is 18 jaar geleden, dan hadden wij voor ons vereniging geen degelijke vergaderzaal, dat bestond toen niet. Mm-hmm. Er waren misschien wel grote zalen, maar er waren geen degelijke lokalen. En dat was wel een probleem, omdat, financieel was het moeilijk. En dan, langs de andere kant, waren onze verenigingen ook niet in de mogelijkheid van zichzelf bepaalde lokalen aan te schaffen. En dat duurt te lang om daar allemaal uit te wijden. Uh-huh. En dan heeft men dus het gedacht, de oude patronaatzaal die toen in een zeer lamentabele toestand was... is er een groep mensen samengekomen, hebben die samen bepaalde plannen uitgedokterd om van die zaal dan samen met de andere lokalen die erbij worden, die erbij gebouwd zijn en zo verder, om daarvan lokalen te maken die zouden kunnen gebruikt worden voor al de verenigingen. Uh-huh. En ik wil daar toch de nadruk op leggen omdat, slotsom aan het vertrek van het Lindenhof, er een optie genomen geweest is dat... De lokalen zouden kunnen gebruikt worden door al de vereniging zonder te spreken van kleur of van gezindheid.
Ja.
En wij hebben de pretentie, en dat is misschien een groot woord, maar wij denken en wij menen dat van toen er toch iets veranderd is in Oeilaard.
Ja.
En dat was zeker in elk geval de bedoeling aan de start, dat is dat men ten eerste aan de vereniging zou de kans geven om te vergaderen. En dat ten langste aan de kant, en dat is dan later gebeurd, dat langs de ontspanningsavonden die men ging organiseren, dat men de kans zou bieden aan iedereen van samen te komen, van zich te ontmoeten en van elkaar leren te waarderen wat toch, slot om in het leven, toch zo belangrijk is.
Ja.
En of dat we daarin geslaagden, dat moeten de mensen van Nieuwjaard weten. Maar wij menen dat wij daar toch in elk geval iets aan bijgedragen hebben. Het was in elk geval de bedoeling aan de start.
Ja. En Roger, want u spreekt daar van ontmoetingsplaats. Ik ga u zo eens even een vraag buiten de kwestie stellen misschien. We hebben nog een andere ontmoetingsplaats in Nieuwjaard, de Koldam, het cultuurhuis. Hoe zie jij de functie van het Lindenhof tegenover die plaats?
Wel, ik denk dat daar op dat gebied is daar geen probleem. Die twee zullen zich elkaar altijd aanvullen. En slotsom dat er nu lokalen bijkomen. We komen tot de vaststelling dat er nog altijd verenigingen bijkomen. En dat er nog altijd verenigingen gezocht worden. En ieder lokaal en ieder plaats heeft zijn bepaalde bestemming. Het Lindenhof heeft mogelijkheden die de Koldam niet heeft. Langs de andere kant heeft de Koldam, biedt de Koldam mogelijkheden die geen Lindenhof niet hem vindt. Ik denk dat daar absoluut geen moeilijkheid is.
Geen
concurrentie. Nee, absoluut niet.
Swinging Safari op de plaats, maar Roger, wij hebben in het Lindenhof ook een Swinging Safari gehad, onder andere, is het niet?
Dat is juist. om terug te gaan op wat we daar straks gezegd hebben. Als de bedoeling was van verenigingen samen te brengen, niet alleen van verenigingen, maar van mensen elkaar te laten ontmoeten, mensen elkaar te laten waarderen, wat toch in het leven zeer belangrijk is.
Ja.
Dan, en langs de andere kant, dan moet ik er toch bijvoegen, want anders zou het niet juist zijn, van het Lindenhof te leren kennen, want wij moeten toch ook niet vergeten, de jaren, als men een keer blijft staan, dan ondervindt men dat en dan kan men dat nagaan. Mm-hmm. De patronaat, de oude patronaatzaal was slotsom niet gekend, als dusdanig, als ontmoetingsplaats. Mm-hmm. Nu vindt men dat gans normaal, maar er zijn zoveel jaren overheen gegaan.
Mm-hmm.
En men heeft daarvoor moeten werken. En dat was onder andere een van de bedoelingen van de Raad van Beheer aan het vertrek van terug de mensen de weg te tonen naar het Lindenhof, dat toen het Lindenhof geworden was.
Ja.
En om daar dan tegelijkertijd de kans te bieden dat iedereen zich elkaar zou ontmoeten en met elkaar zou kennismaken, want dat is toch zeer belangrijk.
Ja.
En dan zijn dus de spelavonden geboren. Uh-huh. Eerst wat zo met al de verenigingen, dan zijn we een beetje overgestapt naar groepen, naar wijken. Men heeft alle systemen een beetje uitgetest. Mm-hmm. Ik ken het juiste aantal jaar weet ik niet meer hoor, maar het is een feit dat zeker is dat wij tenminste 12 jaar, anders is dat praktisch niet mogelijk, in cijfers uitgedrukt,
mm-hmm.
want we zijn feitelijk aan 50 avonden geraakt, wat ik zeg niet dat een unicum is, maar op het gebied van Goeienaard is dat toch een prestatie. Niet alleen voor degene die het organiseren, maar voor degene die het moeten volgen.
Ja.
Is dat zeker belangrijk en was dat zeker een bewijs dat het de moeite waard was.
Ja.
Maar ik zou toch willen van de gelegenheid gebruik maken, om het is misschien niet zodanig gepast in deze uitzending, maar ik zou toch willen iemand speciaal vernoemen die wij verloren hebben gedurende die jaren, die aan de basis legt van het vertrek van de spelregeling. Dat is Jos Brenaar, die ons ontvallen is en waar we zeker veel aan verloren hebben.
In welk jaar was dat?
Dat kan ik niet meer juist zeggen. Ik denk dat het een tiental jaar geleden is.
Ja,
maar dat
ja,
was een van de eerste medewerkers van de spelreeksen die werkelijk enthousiast was voor de zaak.
Mm-hmm.
En daar hebben wij zeker veel aan verloren.
Dat zal wel. Roger, de spelreeksen, ik heb ze zelf, of ik heb er een paar van meegemaakt, die waren inderdaad, dat waren overvolle zalen, dat waren heerlijke avonden die tot laat in de nacht duurden soms, en dat was ieder jaar trouwens een ander spel, dat was ieder jaar weer iets nieuws en zo verder. Daar is zoveel moeite ingegaan, er zijn zoveel mensen die zich daar geamuseerd hebben, luisteraars die nu luisteren zullen zich dat nog voor de geest kunnen halen, heel gemakkelijk. En dat is eigenlijk, kunnen we zeggen, een beetje doodgebloed. Op den duur is dat verzwakt. Aan wat ligt dat, Roger? Of wat denkt u?
Ik zou er het volgende binnen op zeggen. Dat geeft me de gelegenheid om de mensen van de jury, in Nieuwenaard is dat een beetje een hoe zegt men dat, de naam die zo is, dat ingeburgerd is, omdat die mensen die in een trouwe groep geworden zijn, dat zijn werkelijk vrienden geworden gedurende de jaren.
Is het mogelijk dat we ze zeven opnoemen? Als we er ene vergeten, dan
gevaarlijke zaken.
Gevaarlijke zaken.
In alle gevallen, we hebben de voorzitter, meester Versluis.
Meester.
Gilles de Kok. Danny de Ridder, Jean Gailly, Danny de Maarschalk,
Van Erentals,
Norbert Van Erentals en Willy Vastallen. Ik denk dat ik ze ongeveer allemaal heb. Ik hoop het tenminste.
Ik kijk eens even naar de deur, Albert steekt het hoofd binnen. Juist Albert.
In alle geval, als die mensen er niet zouden geweest zijn, om dat zoveel jaren uit, dan dat zeker een onmogelijke zaak. Want de avonden, en het waren plezante avonden hoor, maar anders gebeurt dat niet en kan men dat niet volgen.
Dat is de pot en pin.
Ja, we hebben daar zeker zeer goede herinneringen aan en dat is ik herhaal het nog een keer, een werkelijk vriendengroep geworden.
Ja,
maar met die groep, dat zijn allemaal mensen die toch ook in de realiteit staan die, en die kunnen aanvoelen of dat het nodig is op een zeker ogenblik van een keer achteruit te kijken en van te zien... Ja, je moet ontspanning brengen en de jeugd vraagt dat en de groepen vragen dat. En op de laatste jaren was dat meer naar de wijken geëvolueerd. Maar ja, daar komt op alles onder sleet.
Ja, 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 ja.
En men moet dat niet zo ver laten komen dat men zegt daarna, ja, het trekt op niks meer, men moet er iets aan doen. Dan hebben wij zelf al aan de 50ste maand gezegd, we stoppen ermee. Ik wil daarvoor niet zeggen dat er op een zeker moment... dat terug moet komen, omdat er bepaalde groepen zijn die vinden dat we daar iets laten liggen hebben die werkelijk belangrijk was. En dat was belangrijk onder andere voor de contacten van de mens. Mm-hmm. Maar ja, men moet een keer kunnen vernieuwen, men moet een keer daarvan kunnen afstand doen.
Nog een klein vraagje, en een kort antwoord misschien. Hoe voelt iemand zich die jarenlang een stuk dat plezier en die pret gebracht heeft in de gemeenschap en die zich daar één mee kan voelen is wanneer dat zoiets gedaan is?
Oh, ik vind dat fijn hoor. Ik vind het fijn in deze zin dat... Ik vind het zodanig belangrijk dat mensen elkaar ontmoeten. Ik vind dat een van de belangrijkste zaken van in een mensenleven, dat is dat de mensen elkaar ontmoeten, dat de mensen... een keer kunnen we elkaar waarderen. Dat gebeurt toch zo weinig en daar is toch zoveel waarde aan verbonden. De mensen moeten elkaar lief hebben. Dat is belangrijk in het leven.
Daar heb ik geen commentaar op.
Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle... That grumble, give a whistle, and this'll help things turn out for the best. And always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten. And that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps. Just purse your lips and whistle, that's the thing. Hey,
always look on the bright side of life.
Come on.
Always look on the bright side of life.
For life is quite absurd. Death's the final word. You must always face the curtain with a bang. Forget about your scene. Give the audience a grin. Enjoy it. It's your last chance to the hour.
So always look on the bright side of death. Just before you draw your terminal breath.
Piece of shit when you look at it. Life's a laugh and death's a joke, it's true. You'll see it's all a show. Keep them laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you. And
always look on the bright side of life. Always look on the right side of life.
Available in the foyer. So much more to live as well, you know. Alright, it's a lot.
said they'll never make that money back.
Ja, en dan ze hebben ons met z'n drieën, zitten we hier met z'n drieën in het hokje, Jacques en Roger. Misschien eerst een eerste vraagje voor Jacques. Roger, je mag het onderbreken als het nodig is. De laatste werken in het Lidhof, de werken aan de keuken en zo.
Maar de laatste grote werken die zijn gebeurd dus in de keuken. De modernisering van de keuken, aanschaffing van twee friteuzen, een grote braadpan, een nieuwe kookplaten en zo meer. Die werken zijn begonnen in de maand april. En ik herinner me nog de eerste dag dat we begonnen, dat was van 8 uur 's morgens tot 12 uur 's avonds. Onze vriend Roger is dan nog om 9 uur gauwkens gekomen helpen. Met zijn schoolpullover aan en is vertrokken, gans vol rode medium, omdat de potrellen die erin gestoken hadden nog niet droog waren.
Ben je al wel gelukkig geweest?
Ik denk het ook. Die zijn thans beëindigd, de werken. Ik denk dat Roger gisteravond de laatste hand gelegd heeft aan het plaatsen van de tegels rond de navasbak. Ik denk dat de keuken thans mag gezien worden, met het materiaal die erin zit, de verfraaiingen en zo meer, dat het een van de modernste keuken is die te vinden zijn uren in de ronde in een parochiezaal.
Ja, daar is bijna, laten we zeggen, van het begin van het Lindenhof is er aan gebouwd geweest eigenlijk. Wat zijn de eerstvolgende bouwplannen voor het Lindenhof?
Oh. Jan, ik denk, laat ons nu een beetje even op ons even komen, zal ik zeggen. Ja. Eerst een keer feesten, voor we dan weer terugdenken aan de volgende bouwplannen. Ja. Want we zouden eerst moeten zien hoe het staat met de financiën.
Ja.
En de mogelijkheden die er nog zijn. Bouwen, ik denk niet, maar wel verfraaien, vernieuwen. Want een zaal op 5-6 jaar tijd, die leidt fel onder het gebruik ervan. Als we weten dat er een 100-tal feesten en evenveel vergaderingen in ieder zaal doorgaan, dan kunt u...
Ja, daar is schade dan regelmatig.
Ja.
En niet alleen het Lindenhof, maar ook de grond, de bomen, de struiken die er staan, want het is toch ook vrij buiten, hè? Dat moet ook verzorgd worden.
Ja, dat vraagt ook een onderhoud. En ook een gebouw dat 100 jaar oud is, we vieren 100 jaar.
Ja.
Je kunt begrijpen dat er af en toe daar en daar nog een beetje moet aan veranderd worden en zo.
We hebben reden om fier te zijn.
Ja, laat ons eerst feesten en laat ons de dag achteraf denken aan de volgende werking.
We hebben gesneden de feesten aan Roger. Vertel eens, het weekend in feesten in het Lindenhof, nu het weekend.
Alvorens dat we van die feesten, omdat Jacques heeft het daar goed uitgelegd, maar ik zou toch een keer terug de nadruk willen leggen op wat er gerealiseerd geweest is in Lindenhof. Men zou daar kunnen uren van vertellen, men zou daar kunnen boeken van schrijven, ik heb dat al zo dikwijls gezegd. En men vermeldt altijd maar 2-3 personen erbij en slotsom is dan een ganse groep mensen die zich gedurende jaren en jaren hebben ingezet. Slot van niet voor hen, maar voor de ganse gemeenschap. Dus heel belangrijk hoor. Als wij, ik ga niet spreken van doen dus bouwen en al wat er georganiseerd geweest is, van de spellenreeksen tot noem maar op.
Ja.
Maar in het verbouwen bijvoorbeeld, in het aanbrengen, in het uitwerken. Er zijn geen architecten bij. Dat is allemaal eigen werk. Ja. Al die mensen die daar gedurende jaren in gewerkt hebben, die gemaakt hebben wat het Lindenhof nu is, die hebben dat allemaal zelf gedaan. Die hebben daar hun avonden en hun weekends voor opgeofferd. En daarvoor moet de Oeinaardse gemeenschap dankbaar zijn aan degene die zich daarvoor ingezet. Dat is heel belangrijk. Mm-hmm. En daarom alleen is het belangrijk dat we feest vieren. Omdat het, oh god, het gebeurt niet alle dagen dat het 100 jaar, dat een gebouw 100 jaar is.
Nee.
En dat we daarvoor samen een keer feest vieren. En dat gebeurt dus... dat is dus gisteren gebeurd. Mm-hmm. En vandaag gaan we samen een keer verboeden met al de medewerkers. Maar gisteren hadden wij dus een fijne avond. Omdat het gehele stond in het kader van het samenbrengen van mensen die elkaar gedurende jaren in de spelreeks en in de vergaderingen en in alle andere activiteiten hebben gevonden. En er is een avond waar dat men zeker gedurende jaren nog van spreken.
En dat in het geheugen zal blijven van vele, vele mensen die vrienden geworden zijn dankzij het Lindrum.
Ja, en dus vanavond is het eigenlijk voor alle medewerkers een feest, een heffen die mannen te pinden.
Alle medewerkers die ik zeg het, die zich jaarlijks, en er zijn er mensen die zich op al met de omstandigheden, die zich gedurende bepaalde periodes speciaal inzetten. Je hebt mensen die het ganse jaar bezig zijn, je hebt mensen die zich inzetten gedurende donderdagsbouwen. Mm-hmm. Wel, al die mensen die verbroederen een keer, en dat moet ik zeggen, dat mag slotsom gezegd worden of voor een, dat wordt zeker een avond om op te schrijven.
Dat is het.
Als de dag van toen hou ik van jou, misschien oprechter en bewuster trouw. Want toch steeds weer is een dag zonder haar, een verloren dag met stil verlangen naar. Weer een dag als toen waarop ze zei, jij bent mijn leven, sta aan mijn zij. En wat er ook gebeuren mag, ik hou nog meer van jou als toen die dag. Ik weet nog goed hoe alles eens begon. Hoe vol geheimen was de weg die voor ons lag. Een weg waarvan je soms de rand niet zag. Maar wat er ook gebeurde, aan het einde scheen de zon. Ik tel de dagen die sindsdien verstreken, allang niet meer op de vingers van één hand. Maar ook de tijd kan niets meer van jouw beeld verbleken, al is de weg ook nog zo lang naar ons land. Als de dag van toen hou ik van jou, misschien oprechter en bewuster trouw. Want toch steeds weer is een dag zonder haar, een verloren dag met stil verlangen naar. Weer een dag als toen, waarop ze zei, jij bent mijn leven, sta aan mijn zij. En wat er ook gebeuren mag, ik hou nog meer van jou als toen die dag. Ik heb zo vaak geprobeerd je te doorgronden, zoals je in ieder boek lezen kan waardoor. En zag na al die lessen toch het doel versomberen, want vandaag weet ik nog minder dan ooit tevoren. Ik heb 100 maal gezien zonder te begrijpen wat jij nu werkelijk wilde. En ook elke keer als ik verwachtte alles met je te bereiken, kwam weer de wind en blies me weg als een veer. Als de dag van toe hou ik van jou, misschien oprechter en bewuster trouw. Want toch steeds weer is een dag zonder haar, een verloren dag met stil verlangen naar. Weer een dag als toen waarop ze zei, jij bent mijn leven, sta aan mijn zij. En wat er ook gebeuren mag, ik hou nog meer van jou als toen die dag.
En voordat wij over de financiën van het Lindenhof gaan spreken met Albert, die intussen in de studio is gekomen, wil ik hier een oproep doen. Het Lindenhof bestaat 100 jaar, beste luisteraar. En Roger is het Gulden Boek kwijt. Dus, dit is een zeer belangrijke oproep. Hij die thuis op zijn kast of in de kast of in zijn bibliotheek het Gulden Boek van het Lindenhof heeft gestopt, gelieve het vanavond zo vlug mogelijk terug te bezorgen aan Roger. Albert zal er dan wel voor zorgen dat het druk bijgehouden wordt. Niet waar, Albert?
Ja.
Een belangrijk hoofdstuk natuurlijk, zeker voor het beheer van zo'n zaal, dat zijn de financiën zelf.
Inderdaad, Jan, dat is natuurlijk een heel vraagstuk, hè, een heel probleem, waar dan ons ten eerste niet al te veel zorgen hebben over gemaakt, omdat we dat toch wisten, dat we wanneer dan we zo konden op medewerking rekenen van zoveel mensen, dat dat zou opgelost worden, maar toch in ieder geval moeten we soms een keer een berekening maken. En op de vergaderingen van de Raad van Beheer neemt dat hoofdstuk zeker een groot aandeel in. Hoe dat financiën gedreven worden, wil ik maar eerst en vooral zeggen, voor de infrastructuur, voor de investeringen en zo, hebben we altijd heel veel en een uitzonderlijk beroep mogen doen op de mensen van Oeraard. Wij hebben onderhandse leningen afgesloten. We hebben mensen gekend die zich volledig hebben ingezet, financieel, om die zaak te drijven, om sommige onkosten te dekken. En we mogen zeggen dat we daarin nooit ontgoocheld zijn geweest. Integendeel, dat is met geestdrift onthaald geworden, bijzonder voor de Olympiazaal. En we dus, ik denk, zo'n 2 miljoen aan onderhandse leningen afgesloten. En dat is zeker een succes geweest, dat was volledig onderschreven, en die worden geleidelijk aan terugbetaald. Ja. Wij zijn altijd van het principe vertrokken, dat voor de kosten van uitbating, dat we daarvoor zouden dus de winsten van de uitbating zouden aangewend hebben.
Ja.
En we zijn daar tot nu toe altijd in geluk geweest, gelukkig. Ja. En we mogen dus zeggen dat we op dat gebied zeker altijd safe staan en dat die financiële kant tenslotte, en nu mogen we onmiddellijk vaststellen in de onmiddellijke toekomst, dat we dus zeker op een goed bladje staan en dat we fiscaal dus redelijk in orde zijn.
In orde zijn, ja. Albert, je hebt een klein papiertje voor je liggen. In tegenstelling tot Roger hebt u wel wat namen opgeschreven en wilt u toch wel wat mensen verdomen.
Ja, ik dacht dat dat toch een enige gelegenheid was en ik wens dan ook ten eerste van Radio Zonien te danken omdat ons die gelegenheid geboden wordt om hier vandaag het Lindenhof en al zijn geledingen in het daglicht te stellen. Het gebeurt misschien wel weinig, de mensen vragen dat niet achter, in tegendeel. En ze zetten zich in voor een zaak die ze denken, die dus aan de Oeraardse gemeenschap ten goede komt. Maar wanneer dat er zo'n gelegenheid geboden wordt, wel dan denk ik toch dat we daarvan moeten profijt halen en dat we daarover toch mogen woordelijke zeggen.
Ja.
Het is nu niet, want beste luisteraars, de mensen die je er juist aan het woord gehoord hebt, die zitten voor het ogenblik niet in de studio. Dus die zijn afgescheiden van ons. Dus mag ik een keer zeggen wat ik graag zeg. En het is dan ook maar billig, geloof ik, dat we eerst en vooral een keer al degenen danken die hier in de parochie financieel en moreel ons gesteund hebben. 18 jaar drijven we nu het Lindenhof. Roger heeft er straks aangehaald dat het dus ten bate en ten dienste staat van alle verenigingen. En we hebben daar werkelijk een echte vriendenkring geschapen. Waar is van alle filosofische en politieke tegenstellingen. We hebben daar werkelijk een echte vriendenkring geschapen van mensen die bij het Lindenhof zweren. En wanneer dat we dat kunnen doen hebben, dan is dat ook dank aan al de mensen die ons moreel en financieel gesteund hebben. Maar dan ook daadwerkelijk. Hij heeft er gesproken, en Jacques heeft er ook aangehaald, van al die medewerkers die gedurende al die jaren dus daar het beste van zichzelf hebben gegeven.
Ja.
Maar ik wil dan toch nog enkele namen vernoemen, omdat we dat toch straks afgesproken hadden.
Doe maar even.
En ik denk dat we dat wel mogen.
Zeg het maar.
Ik denk eerst en vooral aan de mensen die het Lindenhof tot nu toe uitgebaat hebben. Dat is een groot woord, uitgebaat. Ten voordele van het Lindenhof.
Natuurlijk.
Of van de Raad van Beheer van het Lindenhof. Dat was eerst en vooral onze vriend Albert de Brabander. En zijn echtgenote die al spijtig genoeg ontvallen is. Dan hebben we Jacques en Georgette die voor het ogenblik nog volledig bedrijvig zijn in het Lindenhof.
Ja.
En dat is niet alleen dat er komt bij kijken. Maar van de andere kant weten we voor de reservatie, dat wordt regelmatig gezegd, dat we kunnen terechtkomen bij Lea. En Lea is een legendarische figuur op dat gebied.
Dat geloof ik.
En zij houdt daar regelmatig bij en ze heeft ermee heel veel geloop over haar dorpen.
Mm-hmm.
En natuurlijk de grote man, die kennen we, dat moet niet meer gezegd worden. De man die zweert bij het Lindenhof, die ermee slapen gaat, ermee opstot, dat is natuurlijk onze vriend Roger.
Ja.
Ik zou dan ook speciaal nog Luc de Maarschalk willen vernoemen. Dat is de mens die in de schaduw werkt,
ja,
die
ja.
de financiële zaken bijhoudt,
uh-huh.
die dus de volledige boekhouding bijhoudt van het Lindenhof.
Belangrijk man.
En een zeer belangrijke man, zeker. Wanneer dan we dus die zaken ook kunnen financieel drijven hebben, dan was dat te danken aan onze verwezenlijking in Dundersbouwen.
Mm-hmm.
We hebben daar onze koks, mm-hmm. onze keukenprinsessen. We hebben daar al diegenen die opdienen, al die mensen die belangloos ter beschikking staan daarvoor. Dus we hebben een pleiade van medewerkers. Niet alleen diegenen die ik opgenoemd heb, maar de anderen die mogen denken dus dat ze zeker in dat dankwoord speciaal vernoemd zijn.
Albert, ik ga u moeten tegenhouden, want wij gaan er mee eindigen. Wij gaan hier ons programma mee afsluiten. Een uur bij uw gebuur. Vandaag een interview met Roger de Waarschalk, Jacques Ruiz en Albert Joly. Dit was een programma van Zwarte Piet en Sint-Niklaas.
Hey jongens, hou je klaar, want daar gaat die hupla. De 31ste, ja van oktober. Is er het carnaval van Zonier in Lindenhof? De 31ste, ja van oktober. Is er een reuzefeest voor alle grote mensen? Wat is er dan te doen? Wat is er te beleven? Och, kom er heen, dan zal je het zelf wel zien. Het wordt een toffe nacht, met stadskledij verplicht. Zodat je niets moet twijfelen, want iedereen zal er zijn. Het carnaval, ja, van Zonien. In het Lindenhof op 31-10. O jee, het carnaval, ja, van Zonien. In het Lindenhof op 31-10. Wie staat er op programma? Wie zal je allemaal zien? Dat is voor eerst de ploeg van Zonier, die zorgen voor de dienst. Er is zelfs ook muziek, orkest en disco bij. De Blue Grape City Jazz met zorg voor stemming en plezier. Het galamal, ja van Zonier. In het Lindenhof, het galamal van Zonier. Oh jee, het galamal van Zonier. In het Lindenhof op 31-10. Het galamal, daar moet je zijn op 31-10. Een reuzefeest voor alle grote mensen. Hé, wat moet dat met die stadskleding? Een gewone tas? Een tas, maar liefst nog een kostuumrot zeker. Ja, goed, en de dames? Oh, een mooi kleedje. Lang of kort? Oh, dat is even. Ja, nou tot vrijdag dan. Ciao, ciao, en dag.